Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Schrijf je leven podcast met Irene van Gent. Waarin ik eerlijke en oprechte gesprekken voer met vrouwelijke ondernemers. Over bewustzijn, schrijven en het creëren van het leven dat het beste bij je past. Vandaag ga ik in gesprek met Annegreet van der Lee. We ontmoeten elkaar afgelopen jaar op Corfu. En hoewel onze paden in eerste instantie nog niet helemaal leken te matchen, zijn we sinds een paar maanden een prachtige verbinding aan het ontwikkelen. En hoe langer we die verbinding laten ontstaan zoals het wil ontstaan, komen we steeds dichter bij elkaar. Annegreet wil in haar werk vooral vrouwen helpen terug te keren naar wie ze in essentie zijn, zodat ze kunnen ondernemen vanuit hun kern. Ze is ervan overtuigd dat in die kern vertrouwen, plezier en rust is. Ondernemen is volgens haar een prachtige spiegel waar je regelmatig stukken in jezelf tegenkomt die je aan mag kijken. Annegreet helpt ondernemers via Rapid Transformational Therapy, waarmee je onbewuste overtuigingen, patronen en blokkades opruimt en vervangt met een liefdevol nieuw verhaal. En liefdevolle nieuwe verhalen zijn natuurlijk helemaal waar het over gaat vandaag. Annegreet, dank je wel dat je jouw verhaal wilt delen. Wil je wat meer vertellen over jezelf aan de hand van de vraag: hoe creëer jij het leven dat het beste bij je past?
Hoe creëer ik het leven dat het beste bij mij past? Dat leven creëer ik vooral, denk ik, vanuit de verbinding met mezelf, met die kern in mezelf. Ik heb mogen ontdekken hoe ver weg ik was van die kern en van die verbinding met mezelf, waardoor ik helemaal niet het leven leefde wat bij mij paste. En door dat te gaan zien en te gaan voelen en ervaren, dat het aan mij was om mijn leven op mijn mooiste manier in te vullen, ben ik eigenlijk een reis gaan maken terug naar die kern. Het is een ongoing journey. Mm-hmm. En van daaruit ben ik steeds meer gaan ontdekken wat bij mij past, wie ik ben en waar ik vreugde en plezier aan ontleen.
Ja, en had jij ook een specifiek moment waarop het een soort van lightbulb was die aanging van waarvan je dacht van hey, ik ben niet op de goede weg? Of hoe was dat, hoe ging dat voor jou? Was het een langzaam proces? Ging het snel?
Ja, nee, ik denk dat dat wel. Er is één moment wat ik me denk ik altijd zal herinneren als het moment waarop het kwartje viel dat het aan mij was om mijn leven te veranderen. Want ik had toen net mijn tweede dochter gekregen, twee dochters, was babytje. En weet je, op papier hadden we alles, had ik alles wat je zou willen wensen, weet je. Ik woon op Corfu, mooi zonnig eiland, lieve man, gezonde kinderen. Financiële middelen, alles op een rijtje. Ik kon er niet van genieten. Ik zat altijd in mijn hoofd. Ik was altijd aan het piekeren, onwijs onzeker. Ik zag alleen maar wat er niet was en wie ik niet was. En toen zat ik op een avond met een groep mensen. Dat was bij mijn schoonmoeder, die verhuurt appartementen. En daar zat een man. En die man die sprak me op een gegeven moment aan. Die zei, en jij Annegreet, hoe is het voor jou hier, het leven op Corfu? Nou ja, die vraag, ik kon alleen maar huilen op dat moment. En toen bleek dat deze man een coach was, een life coach. Dus hij zei van, goh, deze winter kom ik een aantal maanden op Corfu verblijven. Dus als je wil, ga ik graag met je in gesprek. Want ik zie dat je... hij noemde mij, het eerste wat hij bij mij zag was van, je bent een kind van de rekening of zo. Zo noemde hij dat. En hij zei, ja, ik wil jou wel helpen. Want ik zie dat je niet geniet en dat je ongelukkig en onzeker bent. En dus dat is eigenlijk het startpunt geweest. En die winter ben ik met hem gesprekken gaan voeren. En heel veel ontdekkingen gedaan over waar het misliep en wat er aan de hand was. Waardoor ik niet mijn eigen leven leidde eigenlijk. Geen verbinding had met mezelf.
Ja, en wat gebeurde er na die... Kwam je toen al snel in de verbinding met jezelf? Want ik bedoel, ik ken je verhaal een klein beetje. Je hebt de afgelopen jaar echt een enorme stap gemaakt om die verbinding nog meer te versterken. Dit is denk ik een jaar of 10 geleden gebeurd. Hoe is dat pad vervolgens gegaan?
Ja, die gesprekken met die coach hebben mij vooral heel veel inzicht gegeven in mijn jeugd en wat er daar is gebeurd. En dat had vooral heel erg te maken met de relatie met mijn moeder, die heel ingewikkeld, gecompliceerd was en heel veel impact had op mijn zelfbeeld. Dus in die periode heb ik vooral daar heel veel werk op gedaan. Maar ik bleef er in de jaren daarna wel tegen aanlopen dat ik ja, wel heel veel inzicht en begrip had en begreep van oké, okay, hier komt het vandaan dat ik me onzeker voel of dat ik niet kan genieten of dat ik mezelf tegenhoud en geen stappen zet. Maar dat ik nog steeds geen stappen zette en dat ik nog steeds terugkwam, eigenlijk steeds terugkwam in dezelfde patronen en tegen dezelfde muren aan bleef lopen of zo. Ik weet nog dat hij op een gegeven moment zei, ja, je bent een soort Duracell-konijntje en die loopt dan, zeg maar, nu, die loopt een soort dooplopende steeg in en die staat daar tegen die muur, zeg maar, die blijft daar aanlopen als konijntje tegen die muur. Dus dat heeft me ertoe gedreven dat ik toch bleef worstelen met mezelf om ja, nog veel meer innerlijk werk te gaan doen om op te ruimen. En daarbij ben ik dus ook ja, dat stuk van die onderbewuste overtuigingen tegengekomen. Van ja, je kan rationeel wel bedenken, ja, nou ja, ik ben toch oké en ja, het komt allemaal daar en daardoor. Maar dat betekent ook niet dat je dat ook gelooft en dat je ook ja, anders gaat voelen. En toen ben ik ja, van alles, eigenlijk van alles gaan doen. Ik heb een tijd nijntherapie gedaan, neuro-emotionele integratie. Ik heb ayahuasca gedaan. Ik ben ook op Mind Valley gegaan, heb daar allerlei cursussen gedaan. Hypnotherapie, van alles en nog wat. Om zo ja, eigenlijk steeds meer van die, ja, van die laagjes af te pellen. Ik
ja.
hield gewoon niet van mezelf.
Ja. En dat is iets wat denk ik heel veel vrouwen wel herkennen. Ik merk dat bij mezelf. Ik heb dat zelf ook gehad. Misschien niet zo intens als dat jij het nu benoemt, maar wel van die ik kan van die momenten hebben. Ik denk dat er heel veel vrouwen zijn, en misschien ook wel mannen, die helemaal niet van zichzelf houden en zichzelf dus ook niet gunnen dat ze een beter leven kunnen hebben. En maar ook niet, denk ik, geloven dat het mogelijk is.
Nee.
Ik weet niet of jij de gedachte herkent van dan doe je al die trainingen en dan zeggen ze, ja, het is allemaal mogelijk. En dan, dat je dan denkt van, ja, voor hun allemaal wel, maar niet voor mij.
Ja.
Zie je wel, zij zitten er beter bij. Of dat je dan alsnog gaat vergelijken. En jezelf gaat overtuigen dat dat voor jou
niet is weggelegd.
Niet is weggelegd. En wat is voor jou de krachtigste methode geweest om daar doorheen te komen?
Nou ja, wat bij me opkomt als je dit zo zegt, is dat de allerbelangrijkste stap is om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen welzijn en geluk. Dus weet je, zolang je in een soort slachtofferbewustzijn blijft van het leven overkomt me, de dingen overkomen me, zo ben ik nu eenmaal. En inderdaad, het is wel voor anderen weggelegd, maar niet van mij. Dat zie ik als een slachtofferbewustzijn. En zolang je daarin blijft zitten, ga je niet zien dat je het wel kan en dat het wel voor je is weggelegd, omdat het niet aan jou is. Dus op het moment dat jij volledig de verantwoordelijkheid pakt voor je eigen werkelijkheid, the good, the bad and the ugly, alles, dan neem je eigenlijk je eigen kracht terug. Dan door die verantwoordelijkheid te pakken, pak je je kracht om te veranderen.
Ja.
En maak je je leven weer van jou.
Ja. En
Want
hoe...
dat was...
Ja. Nee, ga door.
Nou ja, dat was denk ik heel erg dat ik, weet je, ik leefde mijn leven op een soort automatische piloot en op een soort survival modus de hele tijd maar. Van we gaan maar door en we doen wat we doen. Ja, dit is wat het is.
Ja. En dat
Maar
werkte
dat.
dus niet.
Nee, dat
Nee,
werkte niet.
nee.
Weet je, op een gegeven moment moet het ongemak van ja, niet je eigen leven leven, denk ik, ook zo groot worden.
Ja.
Dat je dus ook die beslissing neemt van ja, maar wacht even, weet je, is dit hoe ik mijn leven verder door wil leven? Is dit waar ik voor wil kiezen?
Ja.
Of kies ik ervoor om die verantwoordelijkheid te pakken en het dus ja, alle shit op te gaan ruimen en wel voor mezelf te gaan kiezen?
En wat betekende je verantwoordelijkheid te pakken voor jou? Want ja, je hebt nog steeds twee kinderen en een man en dus ook
Ja.
verantwoordelijkheid voor anderen. Hoe zag dat verantwoordelijkheid nemen er dan uit in jouw geval?
Hoe zag dat verantwoordelijkheid nemen eruit? Nou ja, dat ik dus echt de stappen mocht gaan zetten om de dingen aan te kijken die me getraumatiseerd hebben, die me pijn hebben gedaan. En door die verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf, juist ook omdat ik zag dat mijn lijden in het leven invloed had op mijn relaties met mijn kinderen, met mijn man. Besefte ik me dat ik die verantwoordelijkheid moest nemen. Ik weet niet of ik nou een heel helder antwoord geef op je vraag van hoe zag die verantwoordelijkheid nemen eruit. Maar dat is gewoon door de ogen naar binnen te gaan keren. En weet je, ik heb een jeugd gehad waarin best het een en ander gebeurd is. En ik heb heel lang me daarin dus ook als slachtoffer van ja, dit komt allemaal doordat ik zo'n labiele moeder had, doordat ik me nooit gezien heb gevoeld. Maar door als je die verantwoordelijkheid neemt, ga je die stukken aankijken en helen. En niet met de vinger naar de ander wijzen, maar met de ogen naar binnen keren. En juist gaan kijken van, hé, wat ben ik gaan geloven over mezelf? Welke overtuigingen heb ik? Waar zit het trauma? En dat gaan aankijken, loslaten, opruimen en ja, vervangen eigenlijk door meer liefdevolle overtuigingen.
Ja. En dat jij werkt met Rapid Transformational Therapy, als ik het goed heb, van
Ja.
Marisa Peer. Heb je bij haar ook de opleiding gedaan? Want ik ken
Ja.
haar toevallig ook via Mind Valley. Dat is waar
Ja.
ik haar ontmoet heb. Bijzondere vrouw, een bijzondere methode ook. Ik heb hem bij jou ervaren, niet zozeer bij haar. Hoe is dat gegaan? Hoe ben je daarmee aan de slag gegaan?
Nou ja, ik heb op een gegeven moment zo'n jaarabonnement op Minds Valley genomen, dat je dus al die cursussen daar kan doen. En een van de cursussen die ik daar heb gedaan was Uncompromised Life van Marisa Peer. En ja, dat triggerde in mij de interesse in die onderbewuste processen. En ik weet nog de allereerste keer dat ik zo'n hypnose deed en dat ik dus voelde hoe mijn lichaam zo ontspannen was dat ik het bijna niet kon bewegen. En ik kreeg mijn ogen niet open. En ik kwam bij allemaal stukken die ik me niet eens meer echt bewust herinnerde. Ja, toen dacht ik, wauw, dit is krachtig. Dit is fascinerend. En ik besefte mezelf dat ik als kind ooit een keer een werkstuk heb gemaakt over hypnose. Dus dat die fascinatie eigenlijk teruggaat naar mijn kindertijd. Dus dat heeft me eigenlijk geleid om bij haar die opleiding te gaan doen. Ook uiteindelijk ook tot transformatief coach. Omdat ik tegen die tijd voelde van ja, weet je, ik wil andere vrouwen ook helpen met dit proces van het afpellen van al die laagjes van trauma's, programmering, conditionering, alles wat we niet zijn, alle overlevingsmechanismes die we hebben, die ons veilig houden, omdat dat als kind veilig was, maar die nu ons klein houden en vasthouden in een leven wat niet echt bij ons past.
Ja. Ja, het is wel mooi, want we hadden het in het voorgesprek al even over hoe onze woorden steeds meer op elkaar lijken. En net als ik heb jij het verlangen om mensen meer terug te brengen naar de essentie van wie ze werkelijk zijn. En jij noemt het dat daar plezier, vertrouwen en rust is, geloof ik. Ja. Ik heb daar een paar andere woorden voor, maar rust is ook een van de dingen. En waar wij samen aan gewerkt hebben, is natuurlijk voor mij om meer rust te vinden en afstand te kunnen nemen van mijn werk, omdat het er altijd maar zo doorgaat. Ik denk dat dat voor heel veel mensen ook geldt, of ze nou ondernemer zijn of niet. Maar het is iets wat continu in je hoofd zit. En het is ook lekker als je daar af en toe eens afstand van kunt nemen. En als je, zie jij het dan zo dat als je meer contact maakt met wie je in essentie bent, dat alles dan goed is? Dus dat als je, zeg maar, overloopt van enthousiasme voor je werk, dat dat helemaal oké is. En dat als je helemaal overloopt van ik heb nu behoefte aan rust, dat oké is. En dat je in alle fases, bijvoorbeeld, want dit is even een voorbeeld uit mijn eigen leven, wat ik dan even graag op tafel leg. Maar is dat wat jij bedoelt met terugkeren naar je ware essentie, dat alles er gewoon, dat alles er mag zijn en dat je alles in die zin omarmt en ja, erkent?
Ja, ik denk dat je je dan kan overgeven aan het leven. Want als je bij je essentie bent, dan hou je van jezelf en dan accepteer je jezelf zoals je bent. En wat ik ook in mijn werk vaak zie, is dat ja, heel veel van de vrouwen waar ik mee werk, die zijn bijvoorbeeld altijd, zit altijd in hun hoofd, zitten altijd te piekeren. En dat is eigenlijk altijd ook terug te voeren op een gevoel van niet goed genoeg zijn, wat uit de jeugd stamt. En wat je dan vaak ziet, is dat het op het moment dat ze voelen dat ze wel goed genoeg zijn, en op het moment dat ze steeds meer dat vertrouwen steeds verder groeit, kan het ook rustiger worden in het hoofd, omdat het niet meer zo nodig is om alles wat er al gebeurd is, te herkauwen en te kijken wat je allemaal verkeerd hebt gedaan, wat je anders had moeten doen. En omdat er niet meer zoveel angst ligt op de toekomst en hè, wat dat allemaal gaat brengen. Je kan al veel meer vanuit je kern en vanuit dat vertrouwen, en dus die rust in je hoofd, stappen gaan zetten. En dat is zo mooi om te zien, als daar steeds meer die rust van binnen ontstaat. En dat is waar ik heel graag ook vrouwen mee help, om steeds dichter te komen bij die kern waar die rust is. Want dan kan je gaan creëren vanuit vertrouwen, vanuit intuïtie, vanuit je hart, in plaats van vanuit je hoofd en vanuit angst en vanuit tekort.
Ja, mooi, want dat stukje goed genoeg zijn is natuurlijk iets waar heel veel mensen mee te maken hebben. En daardoor dus, door het gevoel niet goed genoeg te zijn, eigenlijk over hun eigen grenzen heen gaan. Dat ze vervolgens gaan zichzelf gaan vertellen, ja, als ik dat dan ook nog maar doe, dan ben ik goed genoeg. En dan vervolgens dat gedaan hebben en dan zeggen, nou, dan mag ik nu pauze. En dan tijdens je pauze of je rustmoment toch nog denk je, ja, ik had eigenlijk nog wel iets extra's kunnen doen.
Ja, of
En
juist
dat.
helemaal niks doen omdat je het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent. Dus niet de stappen zetten die je eigenlijk wil zetten.
Ah,
Omdat je de overtuiging hebt dat je niet goed genoeg bent.
ja, dus dat je gewoon helemaal niet in actie komt, maar een soort van bevriest omdat je die
Ja.
gedachten hebt. Ja.
Ja, ik denk dat die overtuiging van ik ben niet goed genoeg heel fundamenteel is en zorgt voor allerlei sabotagemechanismes.
Ja, ja, ja,
Die
ja.
we zeg maar als een soort bescherming. Een soort zelfbescherming doen om weet je, daar te blijven waar je bent. Om niet de pijn te ervaren die je hebt ervaren toen je kind was.
Ja.
dat is wat we eigenlijk de hele tijd allemaal aan het doen zijn, is onszelf beschermen van pijn.
Ja. Ja. En dan bedoel je een herhaling van de pijn die je uit het verleden hebt gehad?
Nou ja, kijk, als kind maak je dingen mee, waardoor je het gevoel krijgt dat je niet goed genoeg bent. Of weet je, je moeder is ongeduldig, of je vader is boos omdat je maar een 7 hebt en geen 10. Of weet je, en als klein kind heb je niet het vermogen om logisch na te denken. Dus een kind reageert altijd vanuit emotie. Dus een kind kan niet bedenken van, oh, maar dit komt omdat papa zijn eigen trauma's heeft en weet je, van daaruit zoveel prestatiedrang heeft. Of mama die zit vandaag niet lekker in de vel en daarom valt ze tegen me uit en is ze ongeduldig.
Ja.
Een kind, weet je, die betrekt het op zichzelf. En helemaal als dat soort situaties die aan zich heel onschuldig lijken, maar zich vaak herhalen. Gaat een kind dat denkt van, oh ja, maar wacht even, weet je. Dit betekent dus dat, ja, dat er iets mis is met mij of dat ik niet goed genoeg ben. Dus ik kan beter stil zijn of ik kan beter, of ik moet harder werken, moet heel hard werken, want dan ben ik wel goed genoeg. Dus je gaat copingmechanismes bedenken en beschermingsmechanismes als kind. Om niet die pijn van die afkeuring te voelen en van het gevoel niet goed genoeg te zijn. Maar je neemt die mechanismes, neem je mee je hele leven lang. En dan ben je volwassen. En dat doe je nog steeds.
Ja.
Alleen loop je er dan tegenaan dat het je ontzettend beperkt. En dat het je ervan weerhoudt om je leven, om je te ontwikkelen. Om je leven te leven op jouw mooiste manier. Omdat je vastzit in dat kindstuk van, ja, maar weet je, ik mag niet mijn eigen stem laten horen, want dat is onveilig en dat is niet, wordt niet gewaardeerd. Dan word ik afgekeurd, dan is er verlies.
Ja. Ja, dus het gaat ook weer terug, het gaat er ook over om je dus helemaal, dus eigenlijk je eigen kern te ontdekken en je daar helemaal ook veilig bij te voelen. Want ik hoor jou nu net het woord veilig zeggen. Dus het is veilig om jezelf te zijn, het is veilig om jouw unieke zelf de wereld in te zetten. En dat is eigenlijk het vertrouwen wat je dan meegeeft door het werk wat jij onder andere doet.
Want ik denk dat heel veel vrouwen het fundamenteel voelt als onveilig om zichzelf te zijn en om zichzelf te laten zien. Omdat er vaak die onbewuste associatie is met afkeuring of verlies. Of falen, weet je, er zitten angsten onder.
Ja.
En op het moment dat je dat inderdaad opruimt, en ja, dat zijn wel vaak verschillende laagjes, dat is een ongoing process, weet je. Je komt iedere keer wat tegen dat je denkt van, oh ja, ik ben al een stukje op te ruimen.
Ja, en gaat dat dan ook over want het gaat, als je jezelf als vrouw helemaal omarmt, gaat het dus ook over je pure vrouw zijn helemaal omarmen.
Ja.
En dat is denk ik ook iets wat we afgeleerd hebben in de afgelopen decennia. Door laten we hem even de emancipatiebeweging noemen. Niet dat ik daar al te veel van weet, maar meer het we zijn als vrouwen natuurlijk ons best wel mannelijk gaan gedragen op een gegeven moment om mee te draaien in de wereld.
Ja, nou ja, en daarvoor, ik ben toevallig dit jaar ook wel heel erg bezig, dat weet jij ook, met die generationele stukken. En weet je, dat vrouwen zich ook heel vaak maar moesten vormen naar hun rol als moeder, als huisvrouw, als caretaker. En daardoor niet de ruimte kregen om te ontdekken wie ze vanuit hun kern waren en wat hun verlangens waren en wat hun talenten en potentie was. Omdat ze moesten zich vormen naar die rol. En op die manier hielden ze zichzelf veilig en voldeden ze aan de verwachtingen van de maatschappij. Maar het was heel, heel beperkend in hun zijn.
Ja, ja. Ja, en dat weer openen is denk ik ook wel een fase waar we nu als mensheid in zitten. Dat weer
ik denk
terug eisen, klinkt misschien een beetje heftig, maar weer terug brengen van het mannelijke en het vrouwelijke in de wereld.
Ja, het claimen van jouw eigen vrouwelijke kracht en je
ja.
creatiekracht. En dat is, ja, dat is denk ik wat heel veel van ons aan het doen zijn op het moment. Om daarin terug te durven
ja.
stappen. En,
ja.
en alle patronen, je noemt de emancipatie en dan inderdaad ook daarvoor misschien de onderdrukking van vrouwen. Of nee, onderdrukking is misschien een beetje heftig woord, maar wat ik net benoemde. Omdat dat wij de generatie zijn die dat ook aan het doorbreken zijn. Zodat we
ja.
gewoon helemaal puur onze eigen krachtige zelf mogen zijn.
Ja. 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 En de man ook weer.
En de man ook. Ja.
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 Het heeft voor mij dit jaar een grote vaart genomen door allerlei gebeurtenissen in mijn leven. Waardoor ik zoveel meer ben gaan beseffen dat ik hier ook ben om mezelf te leren dragen helemaal. Om me vrij en onafhankelijk te voelen in wie ik ben. En alleen maar verantwoordelijk te zijn voor mijn eigen geluk.
Ja.
Ja.
Ja. Maar zeg je dan, want ik ben, ja, ik zit juist in de fase waarin ik inderdaad mezelf omarm, mezelf helemaal te laten zijn, maar dat er ook een soort van masculine bedding is om dat in te kunnen doen. Dus dat er een man naast mij staat die dus de bedding biedt om dat helemaal te kunnen zijn. Want het mannelijke en het vrouwelijke gaan niet zonder elkaar. En
eens. Ja.
Ik denk dat ook daar een soort van disbalans is gekomen. Dus als wij
Ja.
vrouwen onze plek weer opeisen en of opeisen klinkt, maar innemen als de vrouwen die we zijn, dan kan de man dat ook weer doen. En dan krijgen we weer een wat ja, eerlijkere balans.
Ja, maar dat ben ik helemaal met je eens. En dat klinkt dan ook misschien als zo van onafhankelijk van dus ik heb geen man nodig of dus. Waar het meer om gaat, als ik kijk naar mijn eigen relatie, is dat wij dit jaar in een proces zijn gekomen waarbij we voelden dat ik voelde me afhankelijk van hem, omdat ik hier in een ander land zit. En er zijn allerlei dingen die hij op zich neemt, waarvan ik geen flauw idee heb hoe ze moeten. Dat ik het gevoel krijg, ja, als hij wegvalt, ik verzuip. Ik weet niet wat ik moet doen. Dus en ik heb me altijd financieel afhankelijk gevoeld van hem en van mannen, daarvoor van mijn vader. En hij voelde zich voor zijn geluk heel erg afhankelijk van mij. Ik maak het nu misschien gecompliceerd, maar waar het op neerkomt is dat we in een proces terecht zijn gekomen waarbij we wel ervoor kiezen om bij elkaar te zijn. Maar dat we elkaar versterken vanuit onze eigen kracht. Zonder, hoe kan ik dat nou helder formuleren? Dus dat je naast elkaar staat. In plaats van dat je vanuit een afhankelijkheid van elkaar nodig hebben. En niet zonder elkaar kunnen wat beklemmend en onvrij is. Bij elkaar bent. En dan ben je in mijn beleving zoveel krachtiger nog allebei.
Ja.
Als je dat kan doen vanuit je eigen kracht en jezelf kunnen vervullen, maar elkaar aan kunnen vullen.
Ja, mooi is dat zo. Een vriend van mij die vertelde, het is in een van de andere podcasts hebben we het daarover gehad. Een haarrelatie, zeg maar dat je naast elkaar staat en dat er een soort van brug tussen jullie is, maar dat het dus de verbinding is, maar je staat allebei zeker. Of een A-relatie. In een A-relatie leun je dus tegen elkaar, waarbij als er één wegvalt, valt de ander ook om.
En dat is het precies wat het is. En dat is precies het proces waar ik nu in mijn relatie in zit. En wat ik denk van als we allemaal onszelf kunnen dragen, dan kan je in zo'n haarrelatie staan en elkaar alleen maar bekrachtigen.
Ja.
Maar niet omvallen als de ander er niet is of er iets gebeurt. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ik vond het een mooie metafoor. Maar ja, mooi ook. En wat me net nog te binnen schoot was, even terug naar zeg maar die overtuigingen die in je lijf zitten en die vast kunnen komen te zitten en die je natuurlijk eruit wil. Die hebben natuurlijk ook heel vaak een invloed op lichamelijke klachten.
Ja.
Dus wij zijn samen aan het kijken of we met de hypnose mijn endometriose kunnen het terugdringen. Heb je voorbeelden van vrouwen die je geholpen hebt met iets waar ze door middel van deze therapie overheen zijn gekomen, of in ieder geval dat het verminderd is?
Van fysieke
Ja.
klachten. Nou ja, het is niet mijn expertise, zeg maar.
Nee.
Ik weet dat ik heb collega's die werken bijvoorbeeld met kankerpatiënten of mensen met migraine. Want vaak heeft dat een bepaalde functie. Vaak zijn die fysieke klachten inderdaad gewoon een soort schreeuw van je lichaam om aandacht.
Ja.
En die later, weet je, als je daarna gaat kijken in hypnose, dan kom je er vaak achter dat zo'n fysieke klacht er is om je te beschermen of om aandacht te vragen. Soms om je te straffen ook, dat gebeurt ook wel eens. Ik heb bijvoorbeeld wel gezien een aantal keer met emotie eten, dat is natuurlijk. Ja, ik weet niet of je dat een fysieke klacht kan noemen, dat is iets wat je doet, maar het heeft natuurlijk wel effect op je fysiek. Ja, dat ook. Ja, dat daar onbewuste patronen, overtuigingen aan ten grondslag liggen, waardoor je dat doet. En op het moment dat je dat begrijpt, waarom je het doet, waarom het zo is. Geeft je ook de mogelijkheid om anders te gaan kiezen. Dus ik heb niet heel veel, ik werk niet heel veel met fysieke klachten, maar ik weet wel dat het absoluut effect kan hebben. En dat ik dus wel zie dat veel vrouwen die werken aan het zelfvertrouwen en die dus meer vertrouwen in zichzelf krijgen, ook wel meer rust in hun lichaam ervaren. Dus minder die constante fight-flight hebben, maar veel meer in hun lichaam kunnen zakken en in hun lichaam kunnen zijn en daar rust vinden.
Ja. Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat als je gedachten niet meer zo vastzitten, dat je lijf ook ontspant. En natuurlijk heel vaak is een krampachtig lijf ook van invloed op de spierspanning of andere spanningen in je. Zeg ik dat goed? Ik nu naar mezelf. De spanning in je hoofd maakt spanning in je lijf. Dat is wat ik wilde zeggen.
Ja, nou ja, dat is wat ik vind het altijd wel een mooie soort van metafoor. Dat het verschil tussen dieren en mensen. Dieren, als je bijvoorbeeld denkt aan een hert, weet je, die wordt bedreigd omdat er een leeuw of weet ik veel, een predator aankomt die hem wil opeten. Die schiet in die fight-flight-reflectie. En daardoor kan hij reageren en gaat hij wegrennen en gaat hij zichzelf in veiligheid brengen. Maar 10 minuten later staat dat hert weer lekker gewoon rustig te grazen. Wij als mensen hebben het vermogen om terug te denken. Dus wat er gebeurt is dat er is een gebeurtenis geweest die ons in die fight-flight-modus heeft gezet. Die gebeurtenis is al lang en breed voorbij. Het gevaar is geweken. Maar wij denken steeds terug aan die gebeurtenis, bewust of onbewust. Dus eigenlijk wordt dat steeds herhaald, waardoor je lichaam in die constante alertheid blijft. Dus in die constante angst blijft. En dat is, ja, dat is killing. Dat is, daar gaat zoveel energie naartoe om constant alert te moeten zijn eigenlijk op gevaar.
Ja, dat is natuurlijk. Dus maakt je moe en gespannen. Hey, en jij, nadat je die opleiding bij Marissa Peer hebt gedaan, ben je voor jezelf begonnen? Of was je daarvoor al voor jezelf begonnen?
Nee. Ik ben toen voor mezelf begonnen. En later heb ik daar dus nog de opleiding tot transformatief coach aan toegevoegd. Omdat ik ook voelde van ja, dan ben je veel meer met de bewuste processen bezig. Doelen stellen, stappen zetten om ook echt te komen waar je komen wil. Maar goed, ik liep er wel tegenaan dat zeg maar ondernemen is nog weer wat anders dan je werk doen. Dus dat is wel een proces geweest. Te leren ondernemen ook.
Ja, want je zei al in het voorstukje wat je me toe had gestuurd, zei over ja, ondernemen is een continue spiegel. Nou, dat herken ik als geen ander. Het is wel grappig, want je hebt ooit een keer tegen mij gezegd, een paar weken geleden, van ja, maar jij bent al zoveel verder in het ondernemen dan ik. En elke keer als ik denk aan mijn ondernemerschap, denk ik, ik ben nog maar net begonnen. En serieus, 20 jaar geleden schreef ik me voor het eerst in bij de Kamer van Koophandel. Dus ik ben al 20 jaar een startende ondernemer. Zo voelt het voor mij in ieder geval. Elke keer weer komt er een stuk open dat ik denk, oké, ja, gaan we dit aankijken? Oké, gaan we dit aankijken? Weet je, dan komt er weer iets. En ja, ik vind dat van. En ik vind het aan de ene kant heel frustrerend dat het nooit ophoudt. En aan de andere kant vind ik het zo prachtig dat mijn werk. Of dat ik in mijn werk al die ontwikkeling in één kan pakken, zeg maar. Dat ik dus niet meer, dat ik niet op mijn werk hoef te zeggen van, nou, ik heb het nodig om, weet je, mag ik een cursus zus en zo doen? Nou ja, ik hoef gewoon maar naar mijn dag te kijken hoe die is gegaan, of mijn week of mijn maand, en ik kan al zien, oh, oké, helder. Hier heb ik weer iets aan te kijken. Ja,
Precies.
ja.
Ja, en dat is denk ik ook, weet je, als je kiest voor dat pad van heling en groei en persoonlijke ontwikkeling, dan wordt die spiegel des te helderder in je ondernemersreis. Maar het is ook, weet je wel, dit gesprek gaat natuurlijk ook over, ja, hoe leef je het mooiste leven en hoe kies je je eigen pad of zo. Door steeds die spiegels aan te kijken en door te ondernemen. Weet je, het nodigt mij ook heel erg uit om te gaan kijken van, maar hoe wil ik het doen? Wat past bij mij? Wat is mijn weg?
Ja.
In plaats van, oh, we moeten het doen zoals het hoort en je moet deze stappen volgen en dan word je succesvol. Nee, ik ga mijn eigen unieke pad daarin bewandelen. En misschien duurt het dan wat langer voordat ik precies ben waar ik wezen wil.
Ja.
Maar dan is het wel mijn pad en dan gaat het
Ja.
wel op mijn voorwaarden en op mijn manier en in mijn tempo.
Ja. Ja. En kun je daar iets over vertellen, over wat je dan precies doet en hoe je dat dan doet? Want je
Hoe
bent met
bedoel
een,
je?
nou ja, je bent natuurlijk met een jaarprogramma bezig wat je volgend jaar gaat aanbieden. Net vertelde je al snel even dat je daar een wijziging in hebt aangebracht ten opzichte van wat het was.
Nou ja, dat is ook zo'n voorbeeld van. Ja, nou heb ik zeg maar iets bedacht. En zo moet ik het dan dus doen.
Ja.
Maar er was al die tijd iets wat in mij knaagde van, maar het klopt nog niet helemaal. Dit is het niet helemaal. Wil ik het zo? En opeens had ik het inzicht van, ja, maar nee, ik mag het gewoon anders doen. Weet je? En dat voelt zoveel vrijer en lichter.
Ja.
Nou ja, toen was er iemand die tegen zei, nee, je moet het gewoon doen zoals je het deed. En weet je wel, dan komen er stemmetjes die je vertellen van nee, je moet je bij je plan houden. Je moet je.
Ja.
En uiteindelijk dacht ik van nee, ik ga het gewoon anders doen. En
Ja.
fuck it, zeg maar.
Ja, ja. Mooi, maar waar kunnen mensen dan nu voor bij jou terecht komend jaar?
Ja, nou ja, wat ik eigenlijk ga aanbieden vanaf het komend jaar zijn. Eigenlijk komen er drie trajecten. Eén traject is echt een jaartraject dat heel intensief en lang is. En dat staat nog in de kinderschoenen, dat moet ik nog verder uitwerken. Wat ik vanaf februari ga aanbieden is voor vrouwelijke ondernemers een programma waarin we eigenlijk al die innerlijke blokkades en al die zelfsabotage gaan opruimen. Elke maand thematisch. Dus er is een thema en het eerste maand. Ik had een poll gedaan van waar loop je nou het meeste tegenaan? En de meeste vrouwen lopen er toch tegenaan van ja, ben ik wel goed genoeg in wat ik doe? Heb ik wel voldoende te bieden? Dus die eerste maand gaan we daar aan werken. En dat doen we door eerst een groepscall te doen. Om te gaan bespreken, om inzicht te krijgen van hoe speelt dit thema bij mij? Waar lopen andere vrouwen tegenaan? Delen met elkaar en diepere inzichten daarin krijgen. Dan is er een hypnose om dat echt helemaal los te laten, de overtuigingen die daaronder liggen. En vervolgens maak ik voor de groep een audio En die audio, ja, je kan je brein herprogrammeren, hè? Je brein is neuroplastisch, dus je kan nieuwe paadjes aanleggen in je brein. Dus iedereen krijgt vervolgens een audio om elke dag te luisteren, om het brein te herprogrammeren. En zo gaat dat iedere maand thematisch. En nou ja, de verandering was dus dat ik dat eerst met een vaste groep wilde doen. Maar dat voelde heel erg als druk van ik moet een programma vullen. Het voelde heel erg beperkend op een of andere manier. Dus wat ik nu gewoon doe, is ik. En ik voelde van ja, niet iedereen heeft iets met elk thema wat ik behandel. Dus ik, weet je, iemand heeft misschien helemaal geen geldblokkades, maar wel dit, weet je, een stukje onzekerheid over ben ik wel goed genoeg in wat ik doe. Dus door het nu iedere maand gewoon los aan te bieden, is het A. Gewoon laagdrempeliger voor iedereen. Je kan gewoon kijken van, hey, past dit thema van deze maand bij mij? En zo ja, dan kan je aansluiten. Dus dat ga ik iedere maand doen. Dat ga ik iedere maand aanbieden met een ander thema. Ik heb al een aantal thema's klaarstaan, maar ik ga ook gewoon kijken wat zich gaat aandienen en wat ik voel van, hey, dit is nodig. En daarnaast heb ik een nieuw programma. Ik ben eigenlijk dit jaar pas echt specifiek met ondernemers gaan werken. En ik had daarvoor al een heel mooi 6 maanden programma samengesteld. Omdat ik voelde van oké, okay, één sessie, één Rapid Transformational Therapy sessie kan voor hele mooie transformaties zorgen. Maar ik wil gewoon heel graag op de wat langere termijn met vrouwen gaan werken. Om ja, nog meer de diepte in te kunnen en nog meer. En dan ook echt die combinatie te kunnen maken van de coaching en de RTT. Want dat versterkt elkaar enorm. En dan zijn de transformaties en de stappen die je kan zetten veel groter. Dus dit 6 maanden programma is er echt op gericht om. Ja, ik heb het Root genoemd, omdat het voor mij echt gaat om je fundament, je onderbewuste overtuigingen, het fundament in jezelf. Het leiding krijgen, eigenlijk steeds meer leiding krijgen over je binnenwereld. Dus door dat fundament te versterken, ga je meer rust krijgen in je hoofd. Je leert beter met je emoties omgaan. Daardoor gaat je gedrag veranderen. En ja, dat zorgt uiteindelijk voor andere resultaten in je bedrijf. Ze beginnen bij de basis. Dat 6 maanden programma is dus een intensiever programma. Ja.
En dat is dan één op één. Dus dat is
Dat is één op
persoonlijke.
één. Dat is één op één. En daar zit dat groepsstukje wat ik doe, zit daar
Zit
wel bij
daarbij.
in. Dat zit erbij in. Maar daarnaast is er gewoon veel individuele begeleiding. Ja.
Mooi, mooi. Ja, als geen ander weet ik hoe intens de sessies zijn, maar hoe helpend ze ook kunnen zijn om inderdaad je overtuigingen te doorbreken. Ik ben nu nog steeds met jouw audio bezig om dagelijks te luisteren en mijn eigen patronen te veranderen. Maar ik snap ook heel goed dat dat een langdurig proces is, want dat gaat niet in één sessie. Dat
Nee. Nou, in één
besef ik
sessie
nu
kan
ook,
heel
ja.
veel doen.
Klopt,
Dat heb ik echt al heel vaak gezien. Alleen, ja, weet je, vaak hebben thema's gewoon meerdere laagjes. En zijn er meerdere dingen aan te kijken binnen het thema waar jij tegenaan loopt. Of binnen dat wat je wil, de doelen die je hebt. Dus ja, vandaar dat ik nu heb besloten, ja, ik wil gewoon ook echt zorgen voor die grote transformatie door ja, zo'n lang traject aan te gaan.
Mooi, mooi.
In plaats van steeds een klein stukje, wat heel helpend kan zijn, maar
Ja, zodat er ook steeds meer mensen, dat is wel mooi, want het was een thema waar we gisteren in een sessie die we deden om het jaar af te sluiten. Natuurlijk, dat thema van 2024 gaat over echt je licht laten schijnen. Nou ja, daar voelden we allebei zo'n sparkle bij, want dat is ook wat we iedereen wensen, om echt daadwerkelijk je licht te laten schijnen, om te laten zien van wat heb jij te bieden, niet meer bang te zijn dat je niet goed genoeg bent, of dat je verhaal niet goed genoeg is. En ik denk dat vooral de mensen met wie jij en ik werken, vrouwelijke ondernemers, die ook echt dat gevoel hebben dat ze een verandering kunnen maken, zijn toch onzeker over dat verhaal, omdat het anders is dan de verhalen die meestal verteld worden.
Ja.
Het is net als wat jij net vertelt van ja, ik ga het helemaal op mijn manier doen. Dat de goeroes, bij wijze van spreken, de marketinggoeroes, de social media goeroes, welke goeroes dan ook, die zeggen allemaal, het moet zo en je moet dit doen en je moet het zus doen en je moet het zo doen.
Ja.
En het dan op je helemaal, dat helemaal loslaten zoals het zou moeten, is vaak ook al een hele grote stap. Om het echt
Ja.
helemaal passend bij jezelf te maken. En ik merkte ook dat toen jij dat gisteren zei, dat ik daar ook een soort van opening kreeg van, oh ja, klopt het wel wat ik heb bedacht voor het komende jaar? Is dit wel echt zoals het de bedoeling is? Beperkt het me niet? Of beperkt het of geeft het ruimte? En
Ja.
nou ja, daar ben ik nog op aan het voelen, maar dat het licht brengen vanuit de kracht die je hebt, want we hebben allemaal zo'n onuitputtelijke bron waar we uit kunnen putten. En die kracht
Ja.
die daaruit komt, ja, die mogen we laten
En
zien dan in
je
de.
daarmee kunnen verbinden, dat is waar het om gaat. Ik geloof wel dat we, ja, om het nog even groter te trekken, dat we als mensheid gewoon in een soort bewustzijnsshift zitten, waarbij we gaan zien hoe krachtig we eigenlijk zijn als we ons verbinden met onze essentie en onze kern en ons licht. En op het moment dat wij een andere vrouw helpen om dichter bij dat licht te komen en om hun licht te laten stralen, kunnen zij dat ook weer voor een ander doen. En zo kan, weet je, zo verspreidt dat zich. Dus het dient niet alleen die ene persoon die jij helpt.
Nee, 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 nee.
Dient de wereld.
Ja. En niet alleen de mensen die je helpt, maar ook bijvoorbeeld je kinderen of je
Ja,
partner of misschien je moeder of als die nog leeft of weet je,
Nou ja, want dat is precies wat ik heb gezien in mijn reis van persoonlijke ontwikkeling. Soms dacht ik, oh, het is wel egoïstisch dat ik nou weer deze therapie of die cursus ga doen. Maar de impact die het heeft op de mensen om je heen is enorm op het moment dat jij lekker in je vel zit. Dat jij blij bent met jezelf. Dat jij aan je kinderen kan laten zien van, mama houdt van zichzelf. Mama weet hoe ze grenzen moet zetten. Mama weet hoe ze voor zichzelf kan kiezen, wanneer ze mag rusten. Hey, weet je, die doet waar ze blij van wordt. Je bent een voorbeeld daarmee voor de mensen om je heen. Ja.
Mooi. Ik zeg, laten wij het licht gaan verspreiden dit jaar.
Let's do it, Irene. Let's go.
Leuk. Ja. Dank je wel voor jouw mooie verhaal. En als mensen je willen opzoeken op internet, dan staan alle linkjes daarvoor in de show notes. En dan spreken we elkaar gauw. En dank voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar weer een aflevering van de Schrijf Je Leven podcast. Wil je meer informatie over hoe je het leven kunt creëren dat het beste bij je past? Kijk dan eens op mijn website irenevangent.nl of deel deze aflevering met je vrienden.